onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten wij zingen Psalm 25, het vierde vers. Heer, een goedheid kent geen palen. Wij samen bidden. Tot u zien wij op, Heere, aan de middag van deze dag. Deze moeilijke dag. Deze dag waarop we tot zulk moeilijk werk geroepen worden. Bij wie zouden we anders toevlucht zoeken dan bij u, o God? Wil naar ons horen als wij in deze ogenblikken samen tot u naderen. Om van u te vragen dat u ook in dit uur in ons midden wilt zijn. Uw woord is er. En we danken u ervoor, Heere, dat we rondom dat woord bij elkaar mogen zijn. En dat u door dat woord ook tot ons wilt spreken. Dat is ook de enige bron van troost en kracht. Als we dat woord niet hadden, Heere, dan moesten we het met mensenwoorden doen. En wat kunnen mensenwoorden tenslotte uitrichten? Maar wij danken uw grote naam dat we het niet met woorden van mensen behoeven te doen. Maar dat gij spreekt. En uw woord is levend. En het is krachtig. En uw woord kan mij, zo zei een dichter, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En dat woord, dat is de lamp voor de voet en het licht op het pad. En dat woord, Heere, dat kan onze wijs maken tot zaligheid. O, er wordt zoveel gesproken in uw eigen woord over de grote waarde en de heerlijke betekenis van dat evangelie. En dat mag ook de ondervinding zijn van hen die u vrezen. Wat zijn er al mensen getroost en bemoedigd en onderwezen uit de schriften. En wat heeft dat woord al kracht gedaan, juist ook in dagen van droefheid en van verschrikking, van benauwdheid en van vrees. Heren, laten we het vanmiddag ook mogen ondervinden dat het een zegen is als we naar uw woord mogen luisteren. Wij bidden u, Heren, bijzonder voor het gezin waarvan gij de vrouw en de moeder hebt weggenomen. Na zoveel strijd, na zoveel moeite die ze in de afgelopen jaren heeft moeten doorworstelen. En ook na zoveel uitreddingen die u gegeven hebt. Want zo is het ook geweest, Heren. Op ongedachte ogenblikken hebt u toch haar leven nog willen sparen en haar levenstijd nog willen verlengen. En u hebt haar nog willen geven dat ze nog een aantal jaren bij haar man en bij haar kinderen mocht blijven. Totdat voor haar toch het levenseinde kwam. Totdat haar dagen vervuld waren. En zij gaan moest de weg die elk mens een keer gaan moet. Heren, dan gaan onze gedachten vermenigvuldigen. En dan weten we soms geen antwoord op allerlei vragen die bij ons opkomen. Opkomen, Heren, juist ook vanwege het moeilijke van sterfgeval als dit. Heren, laten wij vanmiddag mogen luisteren naar wat u daarvan te zeggen hebt. En al beantwoordt u dan niet al onze vragen, en al krijgen we niet overal een oplossing voor, er is toch wel zoveel in uw woord dat we met u en in uw kracht toch verder kunnen volgen. Ook door wegen die wij niet begrijpen en waarvan wij het einde ook niet overzien kunnen. Er is toch wel zoveel, Heren, waardoor een mens dan inderdaad ook moed mag grijpen en steun mag ontvangen. Laat dat ook de ervaring zijn van Jaap en van de kinderen en van de ouders en van de verdere familieleden. En van alle die pijn voelen vanwege dit sterven. En van ons allen, Heren, zoals we hier bijeen zijn, om vanmiddag ook aan haar die heen gegaan is nog de laatste liefde te bewijzen. Gedenk ons, o God, in uw gunst. En laat uw woord alle gevoelens die in ons hart bovenkomen en alle vragen die er bij ons kunnen oprijzen, laat uw woord dat alles een ogenblik mogen overstijgen, om dat alles onder beslag te nemen en zo ons te geven dat wij in dit uur in uw huis echt mogen horen naar uw genadewoord. Amen. We lezen de 90ste psalm, een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Ge doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder gij mensenkinderen. 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonde in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen van onze jaren daarin zijn 70 jaren, of zo wij zeer sterk zijn 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heren, tot hoe lang? en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen bevestig dat. Wij luisteren vanmiddag een ogenblik naar een woord uit een van de kleine profeten, zoals we ze in de regel aanduiden. Ik denk aan de profeet Nahum. In het eerste hoofdstuk en het zevende vers van zijn boekje lezen wij: De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. We zullen vanmiddag met elkaar dus een ogenblik stilstaan bij dit woord. Dit godswoord, dit geloofswoord, dit getuigenis. Geschreven door de profeet Nahum, van wie we overigens maar heel weinig weten. Waarom staan wij bij dit woord stil? Omdat het zo nauw aansluit bij wat de overledene gisteravond, een week geleden, zelf ook heeft gezegd. En daarom staat het ook op de rouwkaart. De Heere is goed. Profeet Nahum was geroepen in een periode waarin hij allerlei oordelen moest aankondigen. En hij ziet zich ook allerlei rampen voltrekken. Hij ziet het oordeel Gods losbreken over met name de Assyriërs, de vijanden van het volk Israël. En dan te midden van de dingen die hij ziet gebeuren en die hij op bevel van de Heere heeft moeten aankondigen. Te midden van al die rampen die er komen in deze wereld, spreekt hij dit woord waarin hij zijn naam eer aandoet. Nahum, de trooster. Zo betekent zijn naam. De Heere is goed. Ik weet niet of u het daarmee eens bent. Het zou best kunnen zijn dat u zegt, de Heere goed. En moeten we dat op een dag als vandaag zeggen? Toen Adam en Eva nog in het paradijs leefden, toen heeft de duivel hen verteld dat de Heere niet goed was. Dat de Heere hen allerlei dingen onthield. Hij deed wel net alsof hij goed was. En ze hadden dat ook wel gedacht en geloofd tot op dat ogenblik. Maar als ze eens goed nadenken, dan komen ze toch wel tot de ontdekking dat dat echt nog niet zo echt waar is met die goedheid van God. En wij hebben samen met die eerste voorouders heel goed geluisterd naar de stem van de verleider die God onder verdenking plaatst. En we doen het daarom vaak ook zo gemakkelijk als vanzelfsprekend de goedheid van de Heere in twijfel trekken. En allerlei bedenkingen inbrengen. En dan komen er vragen op als, maar als dat nou zo is, dat God goed is. Waarom gebeuren er dan allerlei verschrikkelijke dingen? Waarom voorkomt hij dat dan niet? En als we het heel duidelijk toespitsen op de situatie waarin we vandaag bij elkaar zijn, dan kun je de vraag heel concreet stellen. Als dat dan waar is, dat God goed is, waarom nam hij Ellie de Geus dan weg? Kan zij dan gemist worden in dat gezin? Waarom heeft de Heere het niet anders geleid en bestuurd? Waarom moest zij deze ziekte hebben? En waarom moest ze tenslotte toch ook aan deze ziekte sterven? En waarom is de hoop die er gedurig toch geweest is, dat de middelen zouden worden gezegend, tenslotte toch ook een teleurstelling geworden? En waarom kan zelfs vanmiddag haar lichaam niet eens in de kerk staan? Als God goed is, waarom heeft hij het dan niet anders bestuurd en anders geregeld? U voelt wel, en ik verwoord denk ik vragen die in het hart van die en gene wel opgekomen zijn. U voelt wel dat er een neiging in ons mensenhart is om toch in twijfel te trekken het woord dat wij vanmiddag in onze Bijbel lezen. Doet God het misschien toch verkeerd? Daar kan een mens het moeilijk mee hebben. En als hij het er vandaag niet moeilijk mee heeft, dan kan hij het er morgen moeilijk mee krijgen. En als de rouw echt verwerkt gaat worden, en als het echt, echt tot ons door gaat dringen wat er gebeurd is en wat jullie kwijt zijn in jullie gezin, en dat het nou nooit meer zo wordt zoals het geweest is, als het echt beleefd moet gaan worden, dat er een lege plaats gekomen is, en wat een grote plaats is er leeg geworden in het gezin de Geus. Als het echt tot ons door gaat dringen, dan kan een mens het met deze en dergelijke vragen nog heel moeilijk krijgen. De Heere is goed. Maar wie zegt dat dan? Ja, dat zegt niet iemand kennelijk die in voorspoed verkeert. Dat zegt niet iemand, hier in onze tekst tenminste niet, die alles rooskleurig kan bekijken en die van geen moeite en van geen zorg en van geen ramp en van geen verdriet weet. Als het allemaal voorspoed is, dan kun je het makkelijk zeggen en dan kun je het er ook wel mee eens zijn, nietwaar, dat de Heere goed is. Maar als de dingen nu eens allemaal tegengaan zijn, na hun zij het, en ik herinnerde u er al aan, Ellie de Geus zei het ook. Toen ze zo ziek was. En toen ze wist dat het dit keer niet zo zou gaan als andere keren. Ik bedoel dat dit keer de kuur niet aan zou slaan. Maar dat het dit keer wel sterven zou worden. Toen ze dat wist. En toen ze daaronder leed, toen zei ze het. En Jaap en Eline en ikzelf waren er getuigen van. De Heere is goed. Is dat dan echt waar? Ja, dat is echt waar. Het kan ook niet anders dan waar zijn. Want beste mensen, God is goed. Gelooft u dat? Hij is altijd goed. Het is zijn wezen om goed te zijn. Hij is maar niet onder bepaalde omstandigheden alleen goed. Hij is niet alleen maar goed als wij het zo ook ondervinden. Hij is altijd goed, onafhankelijk van de vraag of wij het makkelijk of moeilijk hebben. Hij is goed op je trouwdag. Hij is ook goed als je je vrouw moet afstaan aan de dood. Hij is goed als we ons verheugen mogen in gezondheid. Hij is het ook als we ziek zijn. Want hij is goed. U zegt, maar dat kan toch zomaar niet iedereen zeggen. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Om dat te zeggen en om dat echt te menen, is meer nodig dan wat wij als mensen van onszelf uit hebben. Is meer nodig dan een redenering. Is meer nodig dan een rekensom. Om dat echt te zeggen, is genade nodig. En geloof. En een zicht op de Heere, hoe hij werkelijk is. Niet wat wij van hem denken, niet wat wij van hem gemaakt hebben, niet hoe onze voorstelling van hem is. Oh, dan zijn wij vaak zo ver naast de waarheid en de werkelijkheid. Maar er is geloof voor nodig om God te zien zoals hij echt is. Wat er voor nodig is om dat te zeggen en dat te beleven, het werk van Gods Heilige Geest die in ons die overtuiging werkt dat hij is zoals hij zegt dat hij is. Wat er voor nodig is om dit te beleiden en te beleven, dat is dat we de Heere persoonlijk leren kennen. Als we onszelf leren kennen als mensen die zonden hebben. En niet meer en niet anders dan zonden. Als we onszelf leren kennen als mensen die door onze zonden alles verbeurd hebben. Het ook verbeurd hebben dat God voor ons zorgt, dat God aandacht aan ons besteedt, dat God zegeningen aan ons schenkt. Als we onszelf leren kennen als mensen die daar geen recht meer op hebben. En die dan toch mogen ondervinden dat de Heere op ons neerziet in genade. Toch ondervinden dat de Heere je opzoekt. En dat de Heere tot je spreekt. En dat zijn woord voor je open gaat. En dat zijn genade in dat woord oplicht. En dat die genade door de Heilige Geest ingedragen wordt in je leven. Misschien door heel veel strijd en aanvechting heen. Maar toch niet te ontkennen. De Heere denkt aan mij. Als je het mag leren. Zoals Elliot een paar dagen later vorige week ook zei. Maar de Heere is mijn herder. Toen ze zo tegen sterven opzag, omdat ze niet wist wat het was, dat onbekende van dat donkere, van dat duistere, van die gang door de dood heen. Dat schaap in de 23e psalm ziet daar immers ook zo tegenop, om door het dal van de schaduw des doods heen te moeten. En dat schaap kan daar alleen maar doorheen. En alleen maar door die vrees heen, als het weer de herder ziet. En wat de herder bij zich heeft, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Als je dat hebt geleerd door genade in je leven, dat je er niet alleen voor staat, maar dat de Heere in zijn gunst zich aan je verbonden heeft. En dat je door die genade Gods het oog op hem hebt mogen richten. Dan kan het. Ja, dan kan het gezegd worden. De Heere is goed. Wat een wonder. Wat een wonder als hij op zo'n mens, zo'n zondig mens, zo'n verdorven schepsel neerziet. Dat is Gods goedheid. En niet alleen is het zo dat de Heere goed is. Amos mag verder zeggen, en hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. Dat heeft hij ook bewezen. Dat heeft hij in de geschiedenis van het volk Israël bewezen. Ik kan u het voorbeeld noemen van de belegerde stad Jeruzalem in de tijd van koning Hiskia. Dat was toch echt een dag van benauwdheid. Hiskia zegt dat ook als hij de noden van het volk voor het aangezicht van de Heere gaat uitspreken. En als hij al die lasterende, al die boze brieven van de aanvoerder van het leger van de Assyriërs die bij hem bezorgd zijn voor het aangezicht van de Heere uitspreidt. Om daarom te zeggen, Heere, leest u dat nou ook eens. Wat ze allemaal over u en tegen u durven zeggen. En dan spreekt Hiskia ook van een dag van benauwdheid. Maar God bleek ter sterkte te zijn. Van dat hele leger van de Assyriërs bleef niks over. En onverrichte zaken trokken de restanten van dat leger weg. Geslagen naar hun eigen land. Het vertrouwen dat de koning op de Heere mocht stellen werd niet beschaamd. En God deed zich kennen als een sterkte. En dan moet u dat woord hier maar opvatten als een burcht, als een kasteel, als een vesting, als een schuilplaats. Daar was veiligheid. En nu kunnen er allerlei benauwdheden komen. Lichamelijke benauwdheden, geestelijke benauwdheden. Onderschat u die laatste categorie benauwdheden ook niet. Als een mens echt onder aanvechtingen gaat komen en als allerlei twijfels oprijzen en als de boze de vorst der duisternis hem lagen legt, of zoals de Heere dat tegen Simon Petrus zegt, hem gaat siften als de tarwe benauwdheid. Ook ten aanzien van de aardse omstandigheden, een mens kan het moeilijk krijgen. Rouw verwerken is ook geen lichte zaak. Verdriet hebben over een geliefde die je moest afstaan en die je niet weer terugkrijgt. Dat kan ook benauwd zijn. Maar zelfs in de dag der benauwdheid wil de Heere zich doen kennen als een sterkte. De dag der benauwdheid. Niet zomaar een willekeurige dag waarin het wel eens moeilijk is. Maar zelfs op de moeilijkste dag, op de allerzwaarste dag, als er helemaal geen licht meer schijnt, als de ene onheilsbode na de andere bij Job komt om hem te vertellen dat zijn vee weg is en dat zijn kinderen gestorven zijn en dat er allerlei andere onheilen hebben plaatsgevonden, als de ene Jobstijding na de andere komt in de dag van de benauwdheid, juist dan en dan toch nog, wil de Heere zich doen kennen als een sterkte. Dat is voor jullie, Jaap, en je kinderen. Dat is een woord voor morgen en voor de toekomst. Ook vandaag is het een dag van benauwdheid. Ook vandaag wil de Heere zich zo bewijzen als een sterkte. Vlucht naar hem, een schuil bij hem. Maar morgen ook. En in de toekomst verandert hij niet. Gisteren en heden is hij dezelfde en tot in eeuwigheid. En beste vrienden van mij, wij moeten hem ook zo leren kennen. Laat het dan in het leven van velen zo zijn dat we vandaag met deze rouwdragende familie ook een stuk leed meedragen en verdriet voelen. Een smart hebben vanwege wat er gebeurd is. Voor velen van ons gaat het leven vandaag weer gewoon verder. Dan keren we weer terug naar onze eigen leefomgeving. En daar is het in vele gevallen nog net als vorige week. Niettemin. Ook wij zullen toch allemaal een keer leren wat het is om benauwdheid te kennen. En om de moeite van het leven mee te maken. En er zijn er hier vanmiddag die dat in hun leven al eerder ondervonden hebben. En er zullen er zijn die het nog zullen gaan ondervinden. En wat is dan onze toevlucht? Waar hebben we dan een schuilplaats? Hoe kunnen we het in de benauwdheid, van welke aard die ook is, uithouden? Waar hebben wij een thuiskomen? U zoekt het toch niet bij uzelf? U put toch niet uit uw eigen reserves? U steunt toch niet op mensen. U verwacht het toch niet van het vergankelijke en van het sterfelijke. En van datgene wat in de Bijbel vergeleken wordt met een gebroken rietstaf. Als je daarop leunt. U schuilt toch niet in een ruïne waar het dak van stuk is en waar de muren van op instorten staan. Daar zou je alle menselijke hulp mee kunnen vergelijken. Dat baat niet. Waar moeten wij terecht? Waar moeten wij terechtkomen? Wat is onze enige sterkte in de dag der benauwdheid? Wat is onze sterkte als wij die benauwdheid gaan doorleven? Dat wij op ons sterfbed liggen. En dat wij door de poorten van de dood weg moeten uit dit leven. En dat wij voor onze rechter moeten staan. Hebben we dan een schuilplaats? Zijn we dan geborgen achter het bloed? Is onze schuld dan bedekt? Weten wij dan dat de Heere in genade op ons neerzag en dat hij ons zijn genade bewees en ons tot een herder wilde zijn. Als dat er niet is, en als dan de dag van de benauwdheid komt, wat dan? Ja, wat dan? Hoe denken we het dan te kunnen uithouden? Ziet u het, er is geen andere weg. Er is geen andere weg dan de weg van het toevlucht nemen tot die God. Tot die God van wie de profeet zegt. Tot die God die van zichzelf zegt dat hij goed is. Zeer een goedheid. Kent zelfs geen palen, geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. We zijn allemaal onder de indruk, nietwaar? En als we straks naar het kerkhof gaan en we gaan het lichaam van Ellie de Geus straks begraven, dan zijn we allemaal onder de indruk. De dood is een werkelijkheid. Verdriet in ons leven is een werkelijkheid. Benauwdheid is een werkelijkheid. Wie zou het nou vandaag nog durven en kunnen ontkennen? En als je naar dat gezin kijkt, wie zou het durven ontkennen dat er moeite en verdriet is? En dat we snellijk afgesneden worden? Niemand kan daar toch zijn ogen vandaag voor sluiten. Maar is dat andere voor ons dan nu ook werkelijkheid geworden? De Heere is mijn sterkte. De Heere is mijn toevlucht. De Heere is mijn burcht, mijn God, op welke ik vertrouw. Laat dat de vraag zijn die u meeneemt. En laat het op een antwoord aankomen op die vraag. Dat we de Heere persoonlijk mogen leren kennen. Als de God die goed is, al verklaart hij alles niet, maar die toch goed wil maken met zichzelf en met de bescherming die hij biedt en met de genade die hij aanprijst. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Wij zullen samen weer bidden. Heren, we zeggen u er dank voor dat u een ogenblik tot ons hebt willen spreken uit uw woord. Laat het nu niet op onvruchtbare grond gevallen zijn, Heren, dat evangeliewoord. Maar geef dat er plaats voor mag zijn in onze harten. En als er vragen zijn, als er misschien wel bedenkingen zijn tegen uw wijsheid, tegen uw beleid, tegen uw rechtvaardigheid en tegen uw goedheid, wilt u ze dan tot zwijgen brengen? En wilt u ons er diep van overtuigen dat niet wat wij ervan vinden en wat wij ervan zeggen uiteindelijk het einde van alle tegenspraak is, maar wat gij ervan zegt en wat gij van uzelf zegt? En dan hebben we het gehoord, Heren, wat ge van uzelf zegt. Gij zijt goed. Gij kunt ook niet anders zijn dan goed. Als u anders zou zijn dan goed, Heren, dan hadden we ook geen God. En dan was er niets. Dan houden we niets over en dan hebben we nergens steun aan. Dan hoeven we ook niets te verwachten. Dan kunnen we wanhopen, echt wanhopen. Maar gij zijt goed. Wat een wonder. En dat wilt u nu ook bewijzen. Als wij leren zwijgen. En als wij leren volgen. En als wij het uit handen mogen geven. En het in uw handen leggen. Daartoe is dat moeite, die moeite en het verdriet er immers, Heren, dat we het in uw hand zouden geven. Dat Jaap dat maar gedurig zou doen. En de kinderen met elkaar en ieder persoonlijk. En de ouders en de familie en allen in uw hand geven, Heren. En daar is het veilig, daar is het beste bezorgd. En als we zo achter u aan mogen komen, ook al zou het dan moeilijk worden, en al zou het ook wat de beleving en de verwerking betreft benauwd kunnen worden, dan nog zijt gij er immers voor alle die op u hopen. En dan zijt gij er niet alleen maar als een God van verre op een afstand. Nee, dan wilt ge er ook zijn als een God van nabij. Als een sterkte in de dag der benauwdheid. Heren, geef dat dat dan ook maar beoefend mag worden. Ook vandaag. Er is troost. Omdat gij zijt zoals ge zijt. En er is ook troost omdat Ellie geleerd had om u te kennen zoals gij zijt. De Heere is goed. Heere, geef dat we met de troost u de Heere mogen verheerlijken. En dat we met uw woord in u mogen eindigen. En dat we met alles wat er gebeurd is tot onszelf ook mogen inkeren. En dat wij heel reëel de vraag onder ogen zullen zien. Weten wij dat nu ook met ons hart, dat de Heere goed is? Weten we dat daaruit, dat Hij ook ons opgezocht en getrokken heeft met koorden van goedertierenheid? Als we het zo leren, Heere, dan weten we het ook. En al kunnen we het misschien niet altijd zeggen, zo klaar en zo duidelijk. En al is onze stem dan ook wel eens omfloerst met tranen. En al hebben we tegelijkertijd daar ook nog wel eens de bestrijding en de aanvechting bij, omdat ons ongelovig hart niet gestorven is. En omdat de vorst der duisternis niet weg is. Maar dan toch kan het leven in het geprangde gemoed. De Heere is goed. Heere, gedenk ons nu als we naar het kerkhof gaan, als we die weg moeten gaan achter de baar tot bij het open graf, om straks rondom dat open graf te staan en er getuige van te zijn dat het lichaam zinkt in de aarde. Heere, geef dan bijzonder ook ondersteuning en hulp. En laat die hulp die we van u verzoeken niet vruchteloos zijn. Heere, schenk ons uw zegen. Uit genade. Om Jezus wil. Amen.
Geven aan Ab, de jongste broer van de overledene.
Jaap en de kinderen, wil ik een woord van dank uitspreken tegenover die mensen die de afgelopen tijd van bijzondere betekenis zijn geweest voor Ellie en voor het gezin. In de eerste plaats is dat dominee Baars, die in de periode dat Ellie al ziek was, ook pastorale zorg heeft verleend. We willen hem hartelijk danken daarvoor. En we willen vervolgens ook dominee Butter daarin betrekken. Dank u wel voor de geestelijke leiding die u gegeven hebt in de periode dat Ellie ziek was. Ook in de periode dat het kritiek werd. U hebt geestelijke leiding gegeven in een periode van aftakeling, een afschuwelijke proces, maar waarin toch ook iets wonderlijks gebeurde. Een periode van aftakeling, een periode waarin de dingen op een andere orde werden gesteld, andere dingen werden herschikt, waarbij de aftakeling juist het nieuwe leven tot stand bracht, tot openbaring bracht. En waarbij Ellie door een diep dal ging, maar toch tot op een grote hoogte mocht klimmen in geestelijk opzicht en zo tot de belijdenis mag komen dat de Heer goed is. Ik heb het zelf vergeleken toen ik met haar sprak met een kleed wat afgerafeld is en wat eigenlijk niets meer waard is, maar waarin daarheen dan toch iets nieuws geweven wordt. En wat dan niet van ons is, maar wat van God komt. Dank u wel voor alles wat u gedaan hebt, ook het vertolken, het heenwijzen, het benoemen van de dingen die ook voor Ellie wellicht nog onduidelijk waren. Het blijft tenslotte allemaal mensenwerk, want het wezenlijke van het werk is van de Heere God zelf. We danken ook de internist, dokter Van der Velde, uit het Van Wil Bethesda ziekenhuis. En we denken met de familie aan vol respect hoe hij tot op het laatst Ellie heeft begeleid, in bewogenheid ook heeft geprobeerd om er nog wat van te maken, om het leven te behouden. Nogmaals, hartelijk dank. We denken ook aan de verpleegsters van de afdeling oncologie, Jolijn en Marieke, die Ellie zo liefdevol hebben verpleegd en met goede zorg hebben omringd. Datzelfde geldt ook in het algemeen voor het verplegend personeel van het genoemde ziekenhuis. Ook zij hartelijk dank voor alle liefde en zorg waar Ellie zo ongelooflijk dankbaar voor is geweest en waar ze ook van heeft getuigd. Een woord van dank ook voor de huisarts, dokter Van Kempen. We weten al lange tijd dat Ellie als moeder van een groot gezin een speciaal plekje in zijn hart had. En het moet voor hem toch ook wel een bijzonder moeilijk iets geweest zijn om op deze wijze afscheid van haar te moeten nemen. De zorg die hij de laatste tijd aan haar gaf, ging het medische aspect ver te buiten. En daar zijn we hem dankbaar voor. Hij was groot in het begeleiden in alle aspecten van de zorg voor mensen die geen medische hulp meer kunnen gebruiken. We stonden medisch machteloos, maar we stonden gelukkig ook sprakeloos. Sprakeloos van verwondering. Ik hoop dat hij ook gezien heeft dat de neiging om gebalde vuisten te maken werden ontspannen tot gevouwen handen. Althans, zo is het mij wel af en toe vergaan. Wat vanzelfsprekend is, dat werd omgebogen in het onvanzelfsprekende. We danken begrafenisondernemer Jan van der Slik met alle personeelsleden die daarbij betrokken zijn. We hebben van Jaap gehoord dat tot in de details je betrokken was bij het werk, bij de zorg. En dat heeft hem heel veel goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor. Uiteraard ook dank voor de kosten, voor de organist, voor de ambtsbroeders. Ja, en nou ben ik nog één naam vergeten. Ik heb die voor het laatst bewaard. Niet omdat dat het minst belangrijk is, integendeel, maar om de herinneringen haar het langst bij u te laten voortleven. Dat is mevrouw Herwijn als laatste. Ja, het is wat clichéachtig, maar ik kon er toch niet omheen. Martha Herwijn, Martha, de Bijbelse figuur. Ze komt in de Bijbel wat bekaaid af. Het is de persoon die op het juiste moment op de verkeerde plek is. Maar wat mij betreft is de figuur van Martha voortaan gerehabiliteerd in de persoon van mevrouw Herwijn. Want zij was op het kritieke moment op de juiste plaats. En dat is vooral van betekenis omdat de momenten niet eenmalig waren, maar een lange periode is geweest van dagen, maanden, jaren zelfs. En de familie is daar intens dankbaar voor dat u dat hebt willen doen. Om maar met een citaat van Jaap te eindigen. Je zorg is onbetaalbaar, dus daar beginnen we maar niet aan. We zullen dat maar aan de Heere God overlaten. Heel veel dank voor wat u hebt gedaan. Dan nog een persoonlijk woord van Jaap tegenover de kinderen. Kinderen, de zoons, de dochters, de schoondochter. Dank u wel voor alles wat gedaan is aan inzet, aan toewijding, saamhorigheid. Met name in de laatste dagen van Ellie's verblijf hier op aarde. Ten slotte wil ik ook nog buiten de protocol om, ik heb niet de toestemming om namens Jaap daar te praten, maar toch wil ik dat zelf even doen. Ik heb daar nu de gelegenheid voor om ook een woord tot Jaap en de kinderen te richten. Jaap, je hebt van Ellie geleerd dat een geus wordt nooit een Jansen en een Jansen wordt nooit een geus. Dat geldt in beide richtingen, geldt, dat is maar goed ook, want elke familie heeft zijn goede kanten, zijn kwade kanten. En zo kunnen we nog elkaar tot sterkte zijn. Maar ik geloof toch dat we, dat nu de cruciale schakel tussen die twee families, Ellie weg is, dat een band is die verdiept is en die verrijkt is en die sterker is geworden vanwege de gemeenschappelijke ervaring rond alles wat we met Ellie hebben meegemaakt. Die vezels van die band onderhouden en versterken, dat hoop ik dat we dat de komende tijd mogen gaan doen als twee families. Meehelpen, van ver, van dichtbij, meedenken, meebidden, met name ook in de zorg om de kinderen. Ik wil toch persoonlijk ook even gelegenheid gebruik maken om een paar naar Jansen sterkte te wensen. Ook zij hebben een moeilijke periode achter de rug. Ik ben begonnen met daarnet te zeggen dat bij Ellie, door die herschikking van de dingen in het leven, alles op zijn plaats viel. En dat is ook zo, en daar mogen we dankbaar voor zijn. Alleen bij ons, wij blijven achter met een heleboel brokstukken. Een heleboel dingen staan nog schots en scheef aan onze kant. En dat moet allemaal weer op zijn plaats komen. En ik neem aan, ik denk dat dominee de Butte daar ook nog een heel wezenlijke taak in mag zien. Maar ook hen draag ik op, dat beeld heb ik al gebruikt, het afgerafelde stukje kleed dat gebruikt wordt om er het nieuws in te weven. Dat we bid ik en wens ik ook u toe, dat u uw leven als een afgerafeld stukje kleed mag opdragen, de Heere God, waardoor er toch ook iets nieuws in uw leven mag ontstaan. Ik wil tot slot eindigen met een lied. Ik weet dat Ellie dat met name aan het eind van haar leven heel diep heeft geraakt en het heeft haar ook enorm aangesproken en het is denk ik goed om daar ook mee te eindigen. Wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselend lot. Moog het hart soms ook sidderen in het heetst van de strijd. Zijn liefde en ontferming vertroosten me altijd. En als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar. Dan ken ik geen vrees in het bangste gevaar. Dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht. En zing ik mijn psalmen in duistere nacht. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw. De rots mijner ziel waar ik eeuwig op bouw. Ik zal hem nog prijzen in het uur van mijn dood. Dan rijst nog mijn loflied. Zijn goedheid is groot. Ik had gezegd.
De familie en verdere aanwezigen verzoeken indien het mogelijk is te gestaan. Thank you. tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken om u zich op de volgende volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Het ligt in de bedoeling, indien het mogelijk is, lopend bij de begrafenis toe aan te sluiten. In de eerste plaats gezin de Geus en Martha Herwijnen. En mevrouw Den Butter. Vader en moeder Jansen. Jannie Jansen. Tony en Wichard van Vliet. Nelleke en Wim Balfoort. En Sari Jansen. Ali Looy. Aad en Hans Kallen. Riet en Wout van der Veer. Laura en Hans Stoop en Bert van der Veer. Leni de Geus en Adrie van Rijn. De Kerkenraad. Jacques en Adrie van den Bogert, Tony en Marian Douw, Adrie en Addy Robijn en Kees en Els van Walsum. Dat is familie Jansen. Tantes van de familie De Geus. De neven en nechten. Alle andere aanwezigen zich bij de begrafenis toe aan te sluiten.
Nu hij de Heere behaagd heeft Elisabeth Jacoba de Geus, geboren Jansen, op de leeftijd van slechts 44 jaar uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er alle getuigen van dat wij haar lichaam aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Het ligt in de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Den Butter.
Een ogenblik stilgestaan bij een woord uit de profetie van Nahum. Ik heb u zojuist niet het hele woord, niet de hele tekst verklaard en toegepast. Er is nog een woord dat voor vanmiddag hier op het kerkhof is blijven liggen, uit dat zevende vers van Nahum. En hij kent degenen die op hem betrouwen. Dat woord, dat sluit daar heel nauw aan bij dat eerste. De Heere is goed. En daarin komt de goedheid van de Heere openbaar. Dat hij mensen kent. Mensen die op hem betrouwen. Daarin komt ook openbaar dat hij tot een sterkte is in de dag der benauwdheid. Als hij mensen in hun benauwdheid, die tot hem de toevlucht nemen, die bij hem schuilen, die bij hem op hem vertrouwen uitoefenen, kent. Ik weet niet of u op de hoogte bent van de diepe Bijbelse betekenis van dat woord kennen. Het komt in vele plaatsen in het woord van God voor. Het is een woord vol met rijke vertroosting. Als we bijvoorbeeld datzelfde woord ook lezen in het slot van het tweede hoofdstuk van het boek Exodus, dan kom je daar een volk tegen dat in grote benauwdheid verkeert in Egypte, waar ze verdrukt worden, waar ze slaven zijn, waar ze een erbarmelijk leven hebben, waar ze verdriet mee moeten maken en waar ze geen hoop en geen perspectief meer hebben op verbetering en op uitkomst. En dan roepen ze tot de Heere, ze kermen tot God. En dan lezen wij in dat slot van dat hoofdstuk dat de Heere hun geroep hoort. En dan kent hij ze. Dan kent hij ze. En dat betekent dat hij ze ook gaat verlossen. Als God een mens kent, dan blijft het daar niet bij. Maar dan zal de Heere dat ook gaan bewijzen. En dan zal hij tot zulke leiders, tot zulke worstelaars, tot zulke benauwden van hart een keer komen. En dan zal hij ze opzoeken. En het resultaat van dat komen van de Heere tot dat volk in Egypte was dat ze bevrijd werden. En dat ze hem hebben leren kennen als de God die uitkomst geeft waar een mens geen uitkomst meer ziet. Dat is vandaag nog waar. Dat is ook waar voor mensen die rouw hebben. En verdriet. En die er bij zichzelf niet uitkomen. En die bij mensen, hoe goed het ook bedoeld is, uiteindelijk toch niet vinden wat ze in hun eenzaamheid en in hun verdriet nodig hebben. Zoek het bij God. Bij die God die goed is. En die mensen kent. En die dat ook wil bewijzen. Zoek het bij die God die een toevlucht wil zijn in de dag der benauwdheid. Wat een wonder dat God nou mensen kent. Schepselen die van hem afgevallen zijn. Die een eigen weg zijn gegaan. Die naar hem niet vragen van zichzelf uit, in ieder geval niet. Maar hij vraagt naar hen en hij klopt op hun hart. En hij zegt, geef mij uw hart. Hij zegt dat vandaag wel heel nadrukkelijk. Allemaal toch diep onder de indruk van dit ingrijpende gebeuren, nietwaar, waarbij we allemaal toch weer heel duidelijk bepaald worden bij de kortstondigheid van het leven. We wisten het al wel. We hebben hier meer gestaan. Ik denk dat ieder van u ook wel eens eerder op een kerkhof geweest is. Vroeg of laat komen we er iedere keer weer. En we worden steeds weer herinnerd aan hier beneden is het niet. En wie het nou nog hier beneden zoekt, die vergist zich. En wie niet meer heeft dan het leven hier op aarde, die vergist zich. Er zijn namelijk ook mensen die God niet kent. En als hij ons nu niet kent, en als hij ons straks niet kent, wat zal dan ons einde zijn? En daarom is het zo nodig om tot die God te gaan. Als boetelingen, als smekelingen, als boetvaardigen, als hulpelozen. Met al onze noden en met al onze zonden vooral ook. Om bij dat bloed van de Heer Jezus Christus te schuilen en om op hem al ons vertrouwen te stellen. Hij roept ons daar vandaag toe op en hij meent het ook. Hij is goed. En als hij goed is, zoekt hij ons verderf niet, maar ons behoud, onze bekering, ons leven. Geloof dat. Dat zoekt God vandaag. En dat klemt hij heel bijzonder aan, ook hier rondom het open graf van Ellie de Geus. Hij klemt het heel sterk op ons hart. Zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. Laten wij aan dit open graf belijdenis doen van ons geloof. het te horen van de 12 artikelen, het algemeen, het ongetwijfeld, het christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Verzoek van de familie zingen we bij dit open graf. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, het zesde vers. Wie
is hiermede een einde gekomen aan deze droeve plechtigheid. Mag u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en dankgebed. Daarna is er nog gelegenheid de familie alsnog met de verlies te condoleren of eventueel weer afscheid te nemen. En zal u een kop koffie, zover het mogelijk is, worden aangeboden.
We willen samen nog een keer naar het woord van de Heere luisteren, wetend dat alleen dat woord echt kracht doet. Ik lees u de 116e psalm. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden naar mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte aan de Heeren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Laten wij samen nog weer tot God gaan. Heren, terug in dit kerkgebouw zoeken wij nogmaals uw heilig aangezicht. We danken u ervoor dat u alle dingen deed medewerken. Ook in de natuur, dat we ongehinderd naar het kerkhof konden, dat we daar konden zijn, dat we daar een ogenblik mochten vertoeven en dat we daar ook uw woord nog hebben mogen horen. En nu terug in dit kerkgebouw. Heren, we hebben gedaan wat wij als mensen verplicht waren te doen vandaag. Aan het lichamelijk overschot, aan het stoffelijk omhulsel van onze zuster de Geus een begrafenis geven. Haar ter aarde bestellen. En dat is dan het afscheid. Daar blijft zij achter op dat kerkhof. In die grafkuil. Heren, de gedachte, deze gedachte alleen al ontroert ons. Dat we afscheid namen. En dat het nu voorbij is. Dat ontroert ons, heren, als we denken aan de lege plaats die zij achterlaat. En aan het gemis dat nu in haar gezin zal moeten worden gaan beleefd. Elke dag weer. Elke dag komen ze er weer mee in aanraking. Het zal anders zijn dan anders. Al die jaren die voorbij gegaan zijn, waren er wel eens tijden dat ze niet thuis was. Niet thuis kon zijn vanwege een ziekenhuisopname. Het was ook wel eens zo dat ze niet in de huiskamer kon zijn omdat ze ziek op bed lag. Maar er kwam toch iedere keer weer een eind aan. Ze kwam weer terug in haar huis. Ze kwam weer terug in de huiskamer. Ze kwam weer terug in haar gezin. Maar straks niet meer. Nooit meer. Heren, dat ontroert ons. Als we denken aan hoe het nu verder gaan moet. Maar wat wij niet weten, weet u. En hoe het gaan zal, weet u. En als u nu maar zou het willen besturen. En leiding zou het willen geven. En kracht zou het willen schenken. En hulp en steun en vertrouwen. We hebben het gehoord, heren, uit dat eigen woord van u, dat u ze ook kent, die op u vertrouwen. En als u ze kent, dan vergeet u ze ook niet. En dan laat u zich niet onbetuigd. Maar dan zult u het op uw tijd ook iedere keer weer laten merken, dat gij er zijt. En laat dat ook maar altijd weer vertrouwen geven, om tot u te gaan. Heren, zo dragen we onze broeder aan u op. Denk aan hem. Ook in de taak die hij heeft. Als hij toch ook heel persoonlijk zal moeten verwerken dat hij zijn geliefde vrouw nu kwijt is. Laat hij dan en in zijn persoonlijk leven, maar ook als vader in zijn gezin, van u alles ontvangen wat hij nodig heeft. Denk ook aan de kinderen, stuk voor stuk. Het zijn allemaal weer kinderen die door uw hand geschapen zijn en ze zijn allemaal weer anders. En ze hebben het straks ook allemaal weer heel persoonlijk nodig dat u ze gedenkt. De grotere en de kleinere. Degene voor wie het verdriet reëel is. En degene die de ernst van deze dingen vanwege de jeugdige leeftijd nog niet beseffen. Gedenkt u ze allemaal, heren, aan John en aan Corné en Jessica en Eline en Catharina en Sander. En Margaret, en Jacomijn, en Jonathan, met alle die bij hen horen. En de ouders van Ellie, schoonmoeder, vrienden en bekenden, broers en zusters, zwagers en schoonzusters. Heren, we dragen ze allen aan u op. En dan weet u beter wat ze nodig hebben dan dat wij het kunnen zeggen en dat ze het misschien zelf beseffen. En van u weten we, en dat is weer een bewijs van uw goedheid, dat u meer troost dan dat ooit een moeder kan troosten. Laten ze dat ervaren, o God, vandaag en in de dagen die komen. En wilt u zo uw handen beschermend en zegenend over hen allen uitbreiden. Geef ze dat, o Heere, en dat om Jezus wil. Amen.
Mag ik nu allereerst Jaap en de kinderen, oma en opa Jansen en oma de Geus verzoeken mij te volgen naar het verenigingsgebouw. Gelegenheid, en die nu dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren of eventueel van de familie afscheid te nemen.